Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, luisteraars van Radio Maria, wees heel hartelijk welkom in een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding. En voor vandaag stel ik voor enkele willekeurige berichtgevingen, artikels door te nemen uit de katholieke media. En wat dachten jullie om 200 jaar terug te gaan in de tijd en dan nog naar het Amerikaanse Texas? Texas is vandaag één van de 50 staten van de Verenigde Staten van Amerika. Het is er na Alaska de grootste in oppervlakte. En in het tegenwoordige Texas wonen nog steeds Indianen, zoals onder andere de Apachen, Comanches, de Kiowas enzovoort. Op 6 november 1528 zette de Spaanse conquistador Alvar Cabeza de Vaca, die schipbreuk had geleden, als eerste Europeaan voet op Texaanse bodem. Texas ligt in het zuiden van de Verenigde Staten, met aan de zuidgrens Mexico en in het oosten aan de Golf van Mexico. Zo maakte Texas in de eerste eeuwen deel uit van de Spaanse kolonie Nieuw-Spanje. Van 1685 tot 1689 behoorde Texas tot de Franse kolonie Fort Saint-Louis. Na de Mexicaanse onafhankelijkheid in 1821 werd Texas een deel van Mexico, waarbij veel Anglo-Amerikanen migreerden naar Texas, op uitnodiging van de Mexicaanse overheid, die uiteindelijk getalsmatig de Spaanstalige bevolking overtroffen. Deze Anglo-Texanen werden Texianen genoemd en de Spaans-Mexicaanse Texanen de Taganos. In 1835 brak de Texaanse onafhankelijkheidsoorlog uit, waarbij een bekend keerpunt de slag om Alamo was, later gevolgd door de legendarische slag bij San Jacinto het jaar daarop. Onder leiding van de Amerikaanse staatsman en militair Sam Houston ontstond het onafhankelijke Texas met hem als eerste president. Op 29 december 1845 bekrachtigde de Amerikaanse president James Polk een wet waarmee Texas werd geannexeerd als 28ste staat van de Verenigde Staten. Texas was wel een slavenstaat. Maar onder generaal Gordon Granger kwamen de slaven vrij op 9 juni 1865. Maar voor ons bericht gaan we naar 11 juli 1822. Dus Texas maakte nog deel uit van Mexico. En op die dag landde een jonge priester uit het bisdom Lyon in Amerika, Jean-Marie Audin. Maar we gaan eerst even luisteren naar een mooi lied uit de film The Alamo, over de slag van Alamo. Een lied over de heimwee van de soldaten naar huis. Een tijd om te oogsten, een tijd om te zaaien. De groene bladeren van de zomer roepen mij naar huis. Het was zo goed om toen jong te zijn, in een seizoen van overvloed. Het was zo goed om toen jong te zijn, dicht bij de aarde te zijn en je vrouw bij te staan op het moment van geboorte. Nu roepen de groene bladeren van de zomer mij naar huis. Op 11 juli 1822 betrad een jonge priester uit het Franse bisdom Lyon de Texaanse grond, priester Jean-Marie Audin. En het bericht uit de katholieke website Aletea vat als volgt aan. Ambierle is vandaag een dorp van 2000 inwoners in de buurt van Roanne in het deel van het departement Loire, dat afhangt van het bisdom Lyon. Het ligt op een 114 kilometer ten noordwesten van de stad Lyon. In de kerk van de 15e eeuwse priorij bevindt zich eigenlijk een onverwacht graf. En onder de tegels van een kapel ligt de eerste bisschop van Texas, Monseigneur Jean-Marie Audin, geboren in 1800 en overleden in 1870. Maar hoe komt het dat de stichter van de bisdommen van Texas begraven ligt in zo'n klein dorpje? De grote opleving van het katholicisme in de 19e eeuw bracht vele missionarissen over de hele wereld, zoals ook vanuit het bisdom Lyon naar de Verenigde Staten. Jean-Marie Audin was dus geboortig uit het dorpje Ambierle. Hij was de zevende uit een vroom gezin met 10 kinderen. En reeds vroeg ervaarde hij in zich een roeping en werd door zijn ouders op jonge leeftijd gestuurd naar zijn oom, priester, om Latijn te leren. Na zijn middelbaar volgde hij dan het grote seminarie van Lyon. En daar was er het bezoek van de bisschop van New Orleans, Monseigneur Louis Dubourg, geboortig uit Haiti, om missionarissen te ronselen voor over de oceaan. En zo vertrok Jean-Marie nog subdiaken met deze Amerikaanse bisschop naar Amerika in 1822. Hij vervolgde dan wel zijn studies in Perryville en Missouri in Texas en trad toe tot de gemeenschap van de paters Lazaristen, waar hij op 4 mei 1823 tot priester werd gewijd door deze monseigneur Dubourg. 48 jaar missionaris leven volgde er in de Verenigde Staten. Hij begon zijn apostolaat in Missouri en Arkansas onder de Indianen. Hij werd later in 1841 benoemd tot apostolisch vicaris voor Texas, dat toen net onafhankelijk was geworden van Mexico. Daarna volgde de wijding tot bisschop van Galveston op 21 mei 1847, dat het hele grondgebied van Texas omvat. Een diocees groter dan Frankrijk. In zijn bisdom steunde hij op de diensten van de broeders Maristen en de oblaten van Maria onbevlekt. En hij reisde door zijn immense bisdom om katholieke gemeenschappen te bezoeken, zelfs de meest afgelegen. Hij werd een bisschop te paard die het evangelie verkondigde aan Indianen, Mexicanen en Amerikaanse pioniers volop in het Wilde Westen. Hij reisde wel twee keer naar Frankrijk en Europa om fondsen en missionarissen te verwerven. En zo slaagde hij erin 84 priesters bijeen te brengen voor zijn bisdom, dat zo'n 50 kerken telde. Hij werd dan ook de vader van de katholieke kerk in het moderne Texas genoemd. Op 15 februari 1861 werd Jean-Marie Audin de tweede aartsbisschop van New Orleans. Hij arriveerde er net aan het begin van de burgeroorlog, die zou duren tot 1865. Net als de rest van de bevolking steunde hij wel de zaak van de zuidelijken, waar zijn bisdom zich middenin bevond. Het was daardoor ook een moeilijk te leiden bisdom, juist omwille van de complexe situatie met de slavernij. Maar hij riep voortdurend op tot vrede en werkte aan het verlichten van het lijden van de ganse bevolking. En ook hier mobiliseerde hij de religieuze congregaties, leken, katholieken en militaire almoezeniers om troost en zorg te brengen aan de slachtoffers van de oorlog, zoals bij de verzorging in de veldhospitalen. Terzelfde tijd speelde hij een bemiddelende rol in de vredesonderhandelingen door Pius IX, die uiteindelijk zouden mislukken, om een einde te maken aan deze burgeroorlog. Na de oorlog verdedigde hij vurig de zaak van de bevrijding van de zwarte slaven, zoals de oprichting voor hen van scholen. Zijn correspondentie is een getuigenis van deze belangrijke gebeurtenissen uit de Amerikaanse geschiedenis. Jean-Marie Audin vertrok in 1869 naar Rome om de eerste zittingen van het Eerste Vaticaans Concilie bij te wonen. Maar hij moest er spoedig vertrekken vanwege zijn slechte gezondheid. En zo keerde hij terug naar zijn geboortedorp, waar hij op 70-jarige leeftijd overleed op 25 mei 1870. En alzo bevindt zich zijn graf in de kerk in de kleine gemeente Ambierle, nabij Lyon.
Said, go down,
Moses.
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 Way down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Let my people go.
Let my people go.
Thus spoke the Lord, bold Moses said,
let my people go.
If not, I'll smite your firstborn dead.
Let my people go.
The Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down in Egypt land. Tell old Pharaoh
to let my people go.
Welkom bij Radio Maria.
En voor het volgende bericht blijven we bij een bisschop in Amerika en een bericht uit Rome. Maar we bevinden ons 100 jaar later, in 1922. Het is een artikel van augustus 2022 uit de Pilot uit Boston dat zich vandaag omschrijft als de oudste Amerikaanse katholieke krant. We zijn januari 1922. In de media van toen verscheen het bericht dat de toenmalige paus, Benedictus XV, ernstig ziek was. Uiteraard kwam dit ter ore van kardinaal William Henry O'Connell, bisschop van Boston, die terstond aan zijn priesters en gelovigen vroeg om te bidden voor de paus die op sterven lag. En bisschop O'Connell schreef: "We hebben een officieel bericht ontvangen van de kardinaal-staatssecretaris dat zijne heiligheid zeer ernstig ziek is. Wij bevelen daarom de gebeden van de gelovigen aan en verzoeken alle priesters van het bisdom in hun missen aan zijn heiligheid, onze meest geliefde heilige vader, te denken, opdat God hem mogen herstellen in gezondheid en in het bestuur van de heilige kerk, waarvoor hij zijn hele leven heeft gewijd." En daarop stuurde deze bisschop van Boston tevens een telegram naar de staatssecretaris van het Vaticaan, kardinaal Pietro Gaspari, waarin hij hem verzekerde van de gebeden van het hele aartsbisdom voor een spoedig herstel van de paus. Maar ondertussen, droeg hij zijn secretaris alvast op om voorbereidingen te treffen voor een reis naar Rome in geval van het overlijden van paus Benedictus XV. Deze paus overleed op 22 januari 1922. En deze voorbereidingen waren zeker nodig, want in die tijd was het grote probleem het volgende. In het begin van deze 20e eeuw was de deken van het college van kardinalen verplicht een pauselijk conclaaf te openen binnen 10 dagen na het overlijden van een paus. Dit tijdsbestek vormde lange tijd een uitdaging voor kardinalen, reeds buiten Italië, en vooral voor kardinalen buiten Europa. En ondanks de verbeteringen in communicatie en transport in de 19e en 20e eeuw, was het toch voor Amerikaanse kardinalen bijna onmogelijk om het Vaticaan op tijd te bereiken voor een conclaaf. Het was wel zo dat geen enkele kardinaal het conclaaf mocht verlaten zodra het bijeen was geroepen, maar dat laatkomers wel nog binnen mochten om deel te nemen aan de eventuele resterende stemmingen. Bijvoorbeeld, in 1878 kwam de eerste, in Amerika geboren kardinaal, John McCluskey van New York, 3 dagen na de afsluiting van het conclaaf aan in Rome. Dat was toen voor de keuze van paus Leo XIII. Een ander voorbeeld, in 1903 haalde kardinaal James Gibbons van Baltimore het conclaaf juist op tijd, omdat de dood van paus Leo XIII reeds lang was voorzien. Reeds waren er stemmen opgedoken onder het college van kardinalen om die eis van het oproepen van een conclaaf binnen de 10 dagen te verlengen, daar dit eigenlijk oneerlijk was tegenover bijvoorbeeld de Amerikaanse kardinalen. Zelfs toen het conclaaf op 2 februari 1922 bijeenkwam, drong een groep kardinalen, onder leiding van de Hongaarse en Oostenrijkse kardinalen, erop aan dat het college zou wachten met het uitbrengen van de stemmen totdat de Amerikaanse kardinalen waren gearriveerd. Maar het verlengen van deze 10 dagen werd verworpen en, tussen haakjes niet verrassend, hoofdzakelijk door de Italiaanse kardinalen. En zo had kardinaal O'Connell, dus van Boston, reeds in 1914 het eerste pauselijk conclaaf waarvoor hij in aanmerking kwam, slechts op enkele uren gemist. Dat was toen voor de keuze van paus Benedictus XV. Maar deze keer, voor het conclaaf van 1922, was hij vastbesloten om op tijd in Rome te zijn om te kunnen deelnemen aan de verkiezing van de opvolger van paus Benedictus XV. Maar, desondanks de nodige voorbereidingen van de reis, zou hij toch weer niet op tijd toekomen. Kardinaal O'Connell was van Boston naar New York letterlijk gereisd, aan boord gegaan van een hoge snelheidsstoomboot, rechtstreeks naar Napels, en van Napels naar het Vaticaan gespoed met een speciale trein die door de Italiaanse regering voor hem was gereserveerd. Maar op 6 februari, juist toen de nieuwe paus, paus Pius XI, voor het eerst in het openbaar verscheen op het balkon met uitzicht op het Sint-Pietersplein, haastte hij zich door de stadspoorten, alleen om te zien dat zijn haast te vergeefs was geweest en dat hij opnieuw het conclaaf had gemist, maar dit keer met minder dan een uur. Trouwens, hetzelfde gebeurde met kardinaal Denis Doherty van Philadelphia en Louis Nazaire Begin van Quebec City. In de eerste audiëntie met de nieuwe paus, Pius XI, luchtte kardinaal O'Connell dan ook zijn hart en vroeg om wijziging van de conclaafregels, zodat ook niet-Europese kardinalen aan het conclaaf zouden kunnen deelnemen. En de nieuw gekozen paus, paus Pius XI, die ontroerd was door het verhaal van de wedloop van deze kardinaal naar het Vaticaan, beloofde de 10-dagen-regel te veranderen. En inderdaad, na de audiëntie zei hij tegen verslaggevers: alle Amerikaanse kardinalen zullen aanwezig zijn bij het volgende conclaaf. Er zal niet meer 5000 mijl moeten worden gereisd in een vergeefse poging om Rome te bereiken. De Verenigde Staten zijn te belangrijk om genegeerd te worden, zoals tot nu toe, aldus paus Pius XI. En trouw aan zijn woord vaardigde deze paus op 1 maart 1922 het document Cum Proxime uit, waarin het begin van het conclaaf werd vastgesteld op maximaal 15 dagen na de dood van de paus en waarin bovendien werd toegestaan dat het college van kardinalen, indien nodig, het kan uitbreiden tot 18 dagen. En alvorens naar de Verenigde Staten terug te keren, merkte kardinaal O'Connell op: ik heb nu het gevoel dat onze reis over de oceaan niet helemaal te vergeefs is geweest. We keren gelukkiger terug, omdat we nu de tijd zullen hebben om op tijd hier te komen. En zijn woorden werden bewaarheid, want tijdens het volgende pauselijke conclaaf in 1939 kon hij nog terug deelnemen op 79-jarige leeftijd aan het conclaaf waarin paus Pius XII werd gekozen. En hij kwam er deze keer op tijd aan. Beste vrienden, tijd voor een volgend lied. En u zal misschien verwonderd zijn wie de zanger is. Niemand minder dan Bob Dylan. Hij wordt beschouwd als een van de grootste songwriters van de Verenigde Staten in de 20e eeuw. In 2016 bekwam hij zelfs de Nobelprijs voor literatuur. Maar hij maakte ook een bekering mee tot het christendom begin jaren 80. En zo bestaat van hem een getuigenis die hij beleefde in de stad Tucson. Hij verklaarde ooit: Jezus verscheen aan mij als koning der koningen en heer der heren. Er was een aanwezigheid in de kamer. En deze aanwezigheid kon alleen Jezus zijn. Hij legde zijn hand op mij en ik voelde mijn hele lichaam trillen. De heerlijkheid van de Heer verpletterde me en tilde mij op. Zo gaf Bob Dylan ooit een concert voor paus Johannes Paulus II in Bologna in 1997. En we gaan luisteren naar het gospellied When He Returns, wanneer hij terugkomt. De sterkste muur zal afbrokkelen en vallen voor een machtige God. Alleen hij kan mij tot tranen brengen. Doe je masker af, hij ziet je daden. Hij kent je behoeften, zelfs voordat je het vraagt. Bob Dylan, When He Returns.
The iron hand, it ain't no match for the iron rod. The strongest wall will crumble and fall to a mighty God. For all those who have eyes and all those who have ears, it is only He who can reduce me to tears. Don't you cry, and don't you die, and don't you burn like a thief in the night. He'll replace wrong with right when he returns. Truth is an arrow, and the gate is narrow that it passes through. He unleashed his power at an unknown hour that no one knew. How long can I listen to the lies of prejudice? How long can I stay drunk on fear out in the wilderness? Can I cast it aside, all this loyalty and this pride? Will I ever learn that there'll be no peace, that the world won't cease until He returns? Surrender your crown on this bloodstained ground. Take her off, you mask. He sees your deeds, He knows your needs, even before you ask. How long can you falsify and deny what is real? How long can you hate yourself for the weakness you conceal? Of every earthly plan that be known to man, He is unconcerned. He's got plans of His own to set up His throne when He returns.
En dat was Bob Dylan met When He Returns, wanneer Hij terugkomt. De sterkste muur zal afbrokkelen en vallen voor een machtige God. Doe je masker af. Hij ziet je daden, Hij kent je behoeften, zelfs voordat je het vraagt. Beste luisteraars, nu we toch geconcentreerd zijn rond het kiezen van een nieuwe paus, past een volgend bericht van augustus 2022 er goed bij. De eerste paus, dat weten we allemaal, was de apostel Petrus. En volgens Johannes, hoofdstuk 1, vers 43... kunnen we lezen dat Simon Petrus, zijn broer Andreas en ook Filippus afkomstig waren uit Bethsaida. Bethsaida betekent in het Hebreeuws vissersdorp. Het moet een dorp geweest zijn aan de noordzijde van het meer van Tiberias of Galilea, ten oosten van de monding van de Jordaan in het meer, alles in het noorden van Israël. Hier trok Jezus zich ook terug na de onthoofding van Johannes de Doper. Maar de mensen kwamen het te weten en volgden hem. En de toeloop was enorm, meer dan 5000 man kunnen we lezen in Lucas hoofdstuk 9, vers 10. Hier vond dan het wonder plaats met de 5 broden en 2 vissen in aanwezigheid van deze 5000 mensen, en dat waren enkel de mannen geteld. Volgens Matthäus hoofdstuk 11 in vers 20 verwijt Jezus bijzonder streng en bedreigend het ongeloof van de inwoners van Bethsaida en van het 8 kilometer verderop gelegen Chorazin. Trouwens, in latere geschriften van Chrysostomos en Hieronymus, die dateren van omstreeks het jaar 400, wordt ook van de apostelen Jacobus en Johannes gezegd dat ze uit Bethsaida kwamen. Bethsaida was dus oorspronkelijk een bescheiden vissershaven, die wel later een Romeinse stad werd door de zoon van koning Herodes de Grote, Philippus, die het omdoopte tot Julias, ter ere van de dochter van keizer Augustus. Maar in de Heilige Schrift wordt het echter nooit bij deze naam genoemd. Reeds vroeger werden op die plaats al daar ruïnes ontdekt, bij opgravingen op de heuvel genoemd Et Tel, waarvan men sterk vermoedt dat het de resten zijn van het dorp Bethsaida. Alsook reeds de resten van een basiliek, die altijd bekend staat onder de titel van Kerk van de Apostelen. Een basiliek uit de 5e eeuw, tijdens de Byzantijnse periode. Maar in augustus 2022 kwam er een bericht van de archeologen van het Kinneret College in Israël over de ontdekking, in de resten van deze basiliek, van een mozaïek met een grote Griekse inscriptie waarvan nu nog meer wordt aangenomen dat deze boven het huis van de apostelen Petrus en Andreas is gebouwd. En de inscriptie verwijst eerst en vooral naar een schenker. Het gaat niet om de keizer. Constantijn, de dienaar van Christus. En de tekst gaat verder met een verzoek om gebed, op voorspraak van de heilige Petrus, die dan vermeld wordt als opperhoofd en bevelhebber van de hemelse apostelen. Deze titel van Petrus werd routinematig gebruikt door Byzantijnse christelijke schrijvers om te verwijzen naar deze apostel. Deze ontdekking, aldus het hoofd van het archeologisch team Stephen Notley, is onze sterkste aanwijzing dat Petrus een speciale band had met de basiliek en dat het waarschijnlijk aan hem was opgedragen. En volgens sommige archeologen, die zich baseren op een Byzantijnse traditie, stond dit huis in Bethsaida en niet in Cafarnaum, zoals gewoonlijk wordt gedacht. Aldus Stephen Notley. Natuurlijk, in Matthäus hoofdstuk 8, vanaf vers 29 is er wel sprake van het huis van Simon en Andreas in Cafarnaum, waar Jezus de schoonmoeder van Petrus genas. Zo zijn er wel historici die het houden bij de veronderstelling dat Petrus 2 huizen zou hebben gehad in deze toen toch welvarende regio van Gaulanitis of de huidige Golanvlakte. Trouwens, een 6e eeuws verslag van een zekere aartsdiaken Theodosius vermeldt dat de afstand tussen Bethsaida en Kafarnaum een 9 kilometer was. Maar er bestaat nog een andere verwijzing. En daarvoor moeten we op bezoek gaan bij een zekere Willibald uit de 8e eeuw. En hij was afkomstig uit Engeland, maar werd bisschop van het Beierse Eichstätt in Duitsland. En van hem is geweten dat hij op bedevaart vertrok naar Rome en nadien naar het Heilig Land in 723-724. In 740 werd hij priester gewijd door de heilige Bonifacius en later door dezelfde heilige tot bisschop. En zijn reisverslag is bewaard gebleven. En zo weten we dat hij Bethsaida bezocht als het geboortedorp van Petrus en Andreas en waar een kerk staat waar vroeger hun huis stond. Ongeveer 20 jaar na dat bezoek van bisschop Willibald werd de stad wel verwoest door een aardbeving en vervolgens verlaten en vergeten, ook ten gevolge van de islamitische overheersing. Maar alleszins, deze ontdekking in augustus 2022 van deze Byzantijnse inscriptie betekent een kostbare bevestigende getuigenis. Tot zover dit bericht. Terug een lied en we gaan luisteren naar Stef Bos met Alles is lucht. Het is een tekst geïnspireerd uit het boek Prediker, waarin je kan lezen lucht en leven. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven? Generaties gaan en generaties komen.
Ik heb de wereld gezien in het licht van de liefde. Schaduw van de haat.
Er zijn altijd twee kanten. Ware woorden zijn niet mooi. En mooie woorden zijn niet waar.
En alles bewijkt, zolang als het leeft. Zoals een rivier die stroomt naar de zee.
Wij zijn een deel van een grote geheel. Wij vallen als bladeren en de wind neemt ons mee.
Het is een tijd van verliezen, tijd van vertrouwen, tijd van verlangen. Het is een tijd van vergeten, tijd van vergeven, tijd voor alles. En alles is lucht. Kijk naar de zon, ik klim langs de stralen naar de hemel omhoog.
Hou je niet vast en laat alles los wat spookt in je hoofd.
Want het licht in je ogen verdwijnt met de tijd, zoals de zon in de verte aan het eind van de dag.
Alles verandert, wiegt in een cirkel, keert terug naar de bron en wordt wat het was.
Het is een tijd van verliezen, tijd van vertrouwen, tijd van verlangen. Het is een tijd van vergeten, tijd van vergeven, het is een tijd voor alles.
alles is leugen, alles is leeg, alles is zinloos, alles is leven, alles heeft waarde, alles is iets, alles is alles. Vertrouwen, tijd van verlangen, tijd van vergeten, tijd van vergeven, tijd voor
Beste vrienden, daar we wat in de ondergrond zijn terechtgekomen met archeologische vondsten in Israël, stel ik voor ondergronds te blijven. Maar dan wel in Polen. En deze keer geen ruïnes of vage overblijfselen. We gaan wel 101 meter in de grond, in de zoutmijn van Wielicka, nabij Krakau. Maar laat ons eerst even de geschiedenis ophalen. Prinses Kunigunda of Kinga werd geboren in het Hongaarse Esztergom op 5 maart 1224 als dochter van koning Béla IV van Hongarije. Ze behoorde tot het legendarische huis van de Arpaden, waaruit vele Hongaarse koningen voortkwamen, ook vele heiligen. Zij huwde met de groothertog Boleslaw van Polen. Ze overleed in 1292, werd in 1690 zalig verklaard en in 1999 door paus Johannes Paulus II heilig verklaard. Zij is vooral gekend om haar intense liefdadigheidswerk onder de armen. Na de dood van haar man, de hertog, verkocht ze trouwens al haar bezittingen en schonk het geld aan de armen en trad binnen als zuster bij de Clarissen. En zo opende zij in 1251 de beroemde zoutmijnen van Wielicka. En er bestaat een legende over haar. Prinses Kinga, toen nog verloofd met de Poolse hertog, bezocht met haar vader een zoutmijn in Hongarije, waarin ze haar verlovingsring gooide. En toen ze dan later in Polen woonde, vroeg ze de mijnwerkers in Wielicka een diepe kuil te graven, tot ze tegen een rots aanbotsten, een grote blok zout. En toen deze in twee werd gespleten, ontdekte men de ring van de prinses. Kinga was zo de patroonheilige geworden van de zoutmijnen in en rond de Poolse hoofdstad. En deze mijn is momenteel een van de officiële nationale historische monumenten van Polen en sinds 2013 een UNESCO-werelderfgoed. Maar Er is meer te vermelden dan dit. Op een diepte van 101 meter, in het hart van deze zoutmijn, bevindt zich de grootste ondergrondse kerk ter wereld. Het is een uniek juweel en uiteraard toegewijd aan de heilige Kinga, de beschermheilige van de zoutmijnwerkers. De kerk is uitsluitend gemaakt van steenzout. Ze meet 54 meter lang, 18 meter breed en 12 meter hoog en is versierd met kroonluchters van zoutkristal die haar in een uniek licht doen baden, zodat zij niet zo donker is als men zou denken. En al wie in deze ondergrondse ruimte wil komen bidden, heeft daartoe de gelegenheid, aangezien de kapel nog steeds als kerk wordt gebruikt. Hier wordt elke zondag de mis opgedragen, evenals op speciale gelegenheden, zoals de kerstnacht en paasmaandag. Vele parel trouwen op deze ongelooflijke plek die elk jaar meer dan 1 miljoen bezoekers telt. En het is inderdaad een juweel, ook omdat het een echte kunstgalerij is, waar werken zijn ondergebracht van getalenteerde mijnwerkerbeeldhouwers, zoals het hoofdaltaar uit het einde van de 19e eeuw, waarbinnen sinds 1994 zich de relikwieën bevinden van deze heilige prinses Kinga. Ook zijn er mooie reliefs met scènes uit het Nieuwe Testament, zoals de vlucht naar Egypte, de bruiloft te Cana, het laatste avondmaal, geïnspireerd op deze van Leonardo da Vinci enzovoort. En wat er uiteraard niet kan ontbreken, is een standbeeld van Johannes Paulus II in 1999 geplaatst. Het enige zoute standbeeld van deze heilige Poolse paus. Beste luisteraars, tot daar enkele merkwaardige berichten uit de katholieke media. Ik hoop dat u ervan genoten hebt en we spreken af in een volgende uitzending van deze Rots in de Branding. En we gaan eruit met Lauren Daigle met Trust in You, vertrouwen in U, Heer. Nog een prettige dag. Tomorrow brings